Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws. Hoi collega's, leuk dat jullie weer luisteren. Wisten jullie al dat we vanaf nu wekelijks publiceren? Elke maandag kun je de nieuwe HNW-podcast beluisteren op je favoriete podcast-app. Welkom bij deze HNW-podcast over communicatie met doven en slechthorenden in de huisartspraktijk. Ik praat er eerst over met Gardy van Gils, die zelf doof is, en later met dokter Annika S. Smeers, kinderarts, sociale pediatrie en taalkundige gespecialiseerd in gebarentalen. We bespreken de onderbelichte wereld van doven en slechthorenden en uiteraard de tips en adviezen om voor deze bijzondere groep patiënten net zulke goede zorg te kunnen leveren. Ik zit hier aan de keukentafel bij Gardy van Gils. Hi!
Hi!
Nou, naast dat je zelf doof bent, ben je ook erg actief in het onderwijs en de media rondom doven en slechthorenden. En heb je ook al vaker samengewerkt met Annika Smeers?
Ja.
Wat fijn dat je tijd vrij kon maken om ons als huisartsen iets te vertellen over de wereld van doven en slechthorenden.
Leuk dat jij de term wereld noemt. Wij denken juist meer in termen van gemeenschap. We delen natuurlijk de doofheid, de ervaring van het doof zijn, een geschiedenis. Vaak hebben we allemaal op verschillende dovenscholen gezeten of ik in mijn geval op speciaal onderwijs voor slechthorenden. Maar wij spreken liever van een gemeenschap, omdat we ook een gemeenschappelijke taal hebben en de achtergrond van het doof zijn delen met elkaar.
Ja, hoeveel mensen zijn er in Nederland die compleet doof zijn?
25.000 tot 30.000 is de schatting. En dan hebben we het over vroegdoven, die dus al van heel jongs af aan of van geboorte af aan doof zijn. En dan heb je ook nog een hele groep laaddoof of lawaaidoof. Die groep is veel omvangrijker, maar eigenlijk blijkt uit onderzoek dat 10 tot 15% van de Nederlandse bevolking kampt met slechthorendheid, ouderdomsslechthorendheid, doofheid. Dat is een enorme groep eigenlijk, ja. Die niet vanzelfsprekend alles goed kan verstaan of volgen of zaken meekrijgt.
Ja, dat is echt een grote groep.
Waarbij de vroege doven natuurlijk wel de meest achtergestelde groep is binnen de totale groep. Zodat wij echt moeten knokken voor ondertiteling van televisieprogramma's en erkenning van gebarentaal en voorzieningen zoals tolken. Ja. Dat soort zaken.
Want jij vertelde ook al in het voorgesprek dat gebarentaal is echt jouw moedertaal.
Ja, want mijn ouders zijn doof. Mijn opa en oma, ik heb dove ooms en tantes, neven, nichten. We hebben in totaal iets van 20 doven in onze hele familie. Ja, ik heb als enige speciaal onderwijs voor slechthorenden gevolgd. De anderen hebben allemaal op dove instituten gezeten. Maar ik ben met gebarentaal opgevoed. Voelt ook meer als mijn eerste taal en moedertaal en taal waar ik me het meest in thuis voel.
Ja,
bijvoorbeeld nu werk ik mee aan dit interview en het is heel grappig, maar ik kan mezelf niet terug horen straks.
Nee, dus je moet het voor je transcriberen.
Dat zou heel fijn zijn.
Ja, nou, dat kan ik even achteraan.
Maar dat is meteen ook de gouden tip voor huisartsen. Als jullie in gesprek zijn met een doof of een slechthorende patiënt, probeer zoveel mogelijk te visualiseren door dingen op te schrijven of even uit te tekenen. Of als je de nierfunctie wil proberen uit te leggen, pak dan een pop bij, leg uit waar de nieren zitten en wat ze doen en wat er mis mee is of wat er aan gedaan kan worden, et cetera.
Ja,
zoveel mogelijk visueel werken. En het is ook voor slechthorenden is dat prettig, niet alleen voor vroegdoven. Ja, ja.
Hey, en kun je ons toch eens vertellen, hoe is het voor jou om volledig doof te zijn? Wat zijn er voor en nadelen?
Ik slaap goed. In die zin, ik word nooit gestoord door lawaai van buren, et cetera.
Dat lijkt me heerlijk.
Ja, ik doe mijn horenpraten uit en ik hoor helemaal niets. En ik heb genoeg vertrouwen in de wereld. Dat als er iets is, ik heb flitsers die mij waarschuwen als er brand is. Of de voordeurbel gaat of wat dan ook. Ik kom uit een dove familie en voor ons was doofheid eigenlijk gewoon een vanzelfsprekend iets.
Ja,
gewoon een variatie op normaal. En horende mensen waren juist hele vreemde wezens. En die zeggen iets heel aardigs, maar hun mimiek zegt iets heel anders. En dat bracht ons heel vaak op een verkeerd beeld van horende mensen zijn maar vreemde wezens. En de communicatie is altijd lastig. En we hebben ook heel vaak te maken gehad, en nog steeds wel, hoor, met vooroordelen, et cetera. Van als je niet goed hoort, dan heb je in je bovenkamer het ook niet allemaal op een rijtje. vanuit huis heb ik meegekregen van ja, doofheid, je dealt er maar gewoon mee. Maar in de praktijk, ja, stuit je wel op een hele hoop belemmeringen qua vooroordelen of ja, je krijgt minder kansen.
Ja?
En 14 jaar speciaal onderwijs gevolgd, heb ook op een internaat gezeten. En mijn contact met de huisarts was dat ik bij de groepsleidster moest melden van, goh, ik heb buikklachten, om even een voorbeeld te noemen.
Ja.
En dan zei de groepsleidster, daar gaan we de verpleegkundige voor inschakelen. Die vroeg dan nog een keer, waar heb je last van? Dan kwam de huisarts één keer in de week en dan mocht ik opdraven. En dan ging de verpleegkundige in gesprek met de huisarts en dan zei de verpleegkundige, hup, en dan maakte ze gebaar van, doe je t-shirt maar omhoog. En dan deed ik mijn t-shirt omhoog en dan zat die huisarts wat te voelen. En dan kon ik weer gaan. En aan het eind van de dag kwam de verpleegkundige en dan kreeg ik een handje vol of een buisje pillen. Dat was het.
Dus dat, informed consent, zoals ze dat nu noemen?
Nee, totaal niet. Ah. Maar goed, ik ben 58 en ik praat ook over een tijd van 50 jaar terug. Zo ja. Ging dat vroeger op internaat. Maar zo ging dat ook voor alle doven in Nederland. Je werd niet opgeleid in hoe communiceer je met een huisarts? Wat kan je van een huisarts verwachten? En hoe moet je je klachten presenteren? Überhaupt nooit geleerd.
Nee.
Dus dan krijg je ook een beetje een verwrongen relatie vaak met je huisarts. En, of dat je denkt van ja, ik word toch niet serieus genomen. Dus ik ga niet naar de huisarts. Ja. Die begrijpt mij toch niet. Dat zie je bij heel veel doven. Zie je dat terug, ook die houding van ja, ik heb lang bij de REAG gewerkt, doventeam in Ede en in Limburg. En een van mijn eerste taken was voorlichting geven over een depressie.
Ja.
Samen met een horende collega, een arts. En wij zitten daar voor een zaal met 30 doven en we vertellen gewoon hele basale dingen over depressie. En die mensen vielen allemaal van hun stoel af. Depressie? Oh, slecht slapen, problemen met eten, sombere gedachten of misschien wel denken aan de dood. En heel veel mensen herkenden bij zichzelf op dat moment van, oh, maar ik heb zo'n episode doorgemaakt of ik zit erin of herkenden het ineens met terugwerkende kracht bij anderen. En toen, dat was voor mij ook een eye-opener van, er is zo'n onwetendheid wat heel bazaal vanzelfsprekend is bij de doorsnee volkingslaag. En dat was voor mij ook echt wel een eye-opener, want er is zoveel gebrek aan terloops informatie. Je pikt niet terloops informatie op. Hoor. De buurvrouw die heeft hyperventilatieklachten en dit en dat ziet er zo uit. Nee, je moet het allemaal vanuit van het lezen hebben of heel expliciet aangeboden informatie.
Ja.
Dus dat. Maar ik ben kind van dove ouders. Ik heb heel veel terloopse informatie gewoon via gebarentaal meegekregen. Maar dat zijn 95% van de doven groeien op in horende gezinnen. Waarbij gebarentaal heel lange tijd verboden is geweest. En dus terloopse informatie niet vanzelfsprekend aangeboden werd. En dat zag ik in mijn praktijk heel vaak terug. Dat hele algemene dingen gewoon totaal niet bekend waren of zijn bij wildoven. Dus dat is echt voor de huisarts een punt van aandacht. Dat je heel veel informatie ook expliciet moet uitspreken. En niet vanuit moet gaan van, oh ja, maar dat is algemene kennis. Dat weet iedereen wel.
Ja, dat is echt goed om te weten.
Ja. Ja.
En dat je dus ook nog zoveel leert van die toevallige dingen die je dan oppikt.
Ja.
Ja.
Je hoort bijvoorbeeld je ouders ruzie maken, maar je hoort ook hoe ze compromis sluiten of bijleggen. En
ja.
Wat het betekent dat een beetje ruzie maken helemaal niet schadelijk hoeft te zijn. En dat juist ook bij kan dragen tot verbinding. Maar die terloopse informatie in de wereld waarin de gesproken taal dominant aanwezig is, krijgen ze dat nauwelijks mee.
Ja. Ik dacht ook net al, ik was die hele stellage aan het opzetten voor de podcast. Toen wilde ik wat tegen jou zeggen, maar toen dacht ik, oh, je ziet mij niet. Dus dan hoor je het niet.
Ja, precies. Nee. Als ik met mijn rug naar jou toe sta, krijg ik het niet mee.
Nee. En dat is natuurlijk dan in je hele leven zo.
Ja. Dat is heel mijn leven zo. Ik heb nu afgelopen week ben ik wezen kamperen met de camper. En dan komt er iemand een praatje maken. En ik reageer inadequaat of zo. Ik denk dat die iets vraagt over, goh, water. En ik geef antwoord en die man kijkt me raar aan en zegt, oh, wacht eens even, ik ben doof, sorry, wat zei je? En dan krijg ik een expliciet duidelijke articuleerde vraag. Of dan ontdekken ze dat mijn man horend is. En dan gaan ze met mijn man verder praten. Maar dat is veel gemakkelijker. Ja. Dat gaat sneller en het is minder ongemakkelijk. En dan denk ik van ja, ach, weet je. En dan draai ik me om en dan denk ik, het is goed. Ik bedoel, ik kies mijn strijd ook wel. Ja. En als ik denk van dit is heel belangrijk, dan is het van, hé, ik meen dat je iets tegen me zei. Ja, wil je dat nog een keer zeggen?
Ja, wat knap dat je dat kan. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je denkt, ja, ik ben ook gewoon iemand en een slimme, krachtige vrouw.
Ja, maar ik kies mijn strijd. Want het kost heel veel energie om de hele dag door iedere keer met de vuist op stapel te slaan. En vaak werkt het ook niet. En dat heb ik ook wel geleerd. Gewoon, het is geen onwillendheid, maar het is vaak onwetendheid. En het is gewoon een kwestie van gewoon even mensen informeren. Vertellen wat je nodig hebt voor de communicatie.
Ja, goed om te horen. Ja. En wat kunnen wij, je zei het al een beetje in het begin, van nou, dat we het heel duidelijk uitleggen en niet ervan uit moeten gaan dat algemene kennis, dat dat bij dove mensen of van vroeg dove mensen, dat dat hetzelfde is. Maar wat kunnen wij nog meer doen als huisartsen om de communicatie tussen ons en slechthorende of dove mensen te optimaliseren?
Ja, het begint al bijvoorbeeld bij het bellen voor een afspraak. Ik heb verschillende huisartspraktijken meegemaakt. En sommigen zijn heel rigide van, je mag niet mailen, bellen voor een afspraak. Ja. Want er moet eerst een overleg plaatsvinden.
Triage,
ja, precies. Of het ergens. Juist. Ja. En dan moet mijn man namens mij dat gesprek gaan voeren. En dat wil ik niet. Ik wil onafhankelijk zelf mijn eigen afspraak maken.
Tuurlijk.
Bij deze huisartspraktijk heb ik kunnen regelen dat ik gewoon mag mailen. En dan zeg ik ook altijd van, hey jongens, ik kan jullie niet bellen. Dus daarom mail ik. Ik wil dit of dat weten of zus en zo. Dat is allemaal prima geregeld. Maar er zijn ook huisartsen geweest waarbij mijn man steeds moest bellen. En dan aan mij vroeg van, ja, maar ze willen ook nog weten. Naast hoesten of je ook benauwd bent. En soms ging ik gewoon van ellende. En dan stapte ik op mijn fiets om naar de huisartsenpraktijk te gaan. Om mezelf te laten zien van, dit is waar ik nu mee kan. Kan ik een afspraak krijgen? En dan ter plekke, achter de balie of met de assistenten dan in overleg ging. Maar dat wordt met en met wel beter, want je hebt ook apps waar je afspraken in kan plannen. Of een korte consult kan. Dat zijn echt hele fijne dingen voor doven en slechthorenden natuurlijk.
Ja.
Ja, kijk, in geval van spoed weet ik gewoon, dan pak ik mijn mobiel en dan druk ik 112 en dan zeg ik, ik ben doof en ik woon daar en kom alsjeblieft zo snel mogelijk met een ambulance of zo, als het echt acuut is. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb zelf bij een brand, heb ik gewoon op die manier 112 ingedrukt en steeds geroepen van ik zit daar en er is brand uitgebroken.
En je weet dan niet wat ze terug zeggen, maar
nee,
dan.
En dan zeg ik ook, ik hoor je niet, maar ik sta daar en een vakantiehuis wat in de fik ging met alle dove vriendinnen. Dat was heel grappig.
Jij zit toevallig ook bij ons in de praktijk. Dus wij hebben inderdaad zo'n pop-up van alleen mailen.
Ja.
En dat zouden dus meer huisartspraktijken kunnen doen.
Absoluut. En niet rigide omgaan. Maar ja, maar we willen dat mensen alleen maar bellen. Ja.
Dus niet de computer 6-0, zeg maar.
Ja, ook voor mensen die Nederland niet als eerste taal beheersen, is dat ook prettig. Dat ze bijvoorbeeld kunnen mailen of in het Engels kunnen communiceren, et cetera.
Ja. Ja.
Vergeet niet, 10-15% van de Nederlandse bevolking hoort niet goed. En hebben moeite misschien ook met telefoneren. Dus bied meerdere opties aan. Ik heb toevallig 2 weken geleden had ik een probleem met mijn oog. En toen had mijn man natuurlijk wel moeten bellen. En toen zei de oogarts van nou, ik zal zelf met uw vrouw bellen. Nou, dat kan dus niet, zei mijn man. Maar u kunt wel facetimen. Nou, dat was wat. Dat deed ze eigenlijk niet, facetimen. Ik zeg ja, maar ik wil wel facetimen. Ik wil zelf mijn eigen klachten kunnen presenteren.
Ja.
Op zondag heeft ze me gewoon via facetime gebeld. Me even 5 minuten even overleg, wat zijn de klachten. En dat werkte.
Goed. Ja, gewoon maar even buiten de kaders denken.
Echt heel tof dat ze dat deed. Gewoon meerdere opties aanbieden aan mensen.
Ja. Ik heb ook het idee dat je meer non-verbale dingen oppikt dan de gemiddelde horende persoon. Klopt dat?
Dat weet ik wel zeker.
Ja.
Ik denk dat ik ook veel meer oog heb voor detail en ik neem veel meer dingen waar. Dat hoor ik ook terug van andere doven, dat toch veel scherper zien. 24 uur per dag zijn we bezig met de mimiek te analyseren van Wat is de bedoeling, wat is de betekenis? Het is niet alleen de gesproken taal en spraakkracht zien, maar ook je de hele lichaamstaal proberen te lezen.
Ja,
het gaat ook altijd, het gaat meestal goed, maar het gaat soms ook wel mis dat je het verkeerd interpreteert. Of,
ja.
Ja, ik ben nu met een horende man getrouwd, maar als wij ruzie maken, dan kan ik soms ook dingen verkeerd interpreteren en die helemaal niet zo bedoeld zijn. Of,
ja. Ja. De hele dag een beetje aan het raden wat iemand anders bedoelt.
Ja, of dat ik het verkeerd invul, of jij kijkt zo boos. Ja, maar ik ben helemaal niet boos. Ja, soms wel lastig.
Ja, ja.
Maar het draagt wel bij aan proberen te duiden van, ja, van de wereld, wat er tegen mij zegt en hoe. En, ja.
Ja, en hoe je dat moet interpreteren. Ja, ja, heel mooi. Hey, dus als ik het samenvat, heel fijn om even van jou te horen uit eerste hand wat het betekent om vroeg doof te zijn. En wat wij als huisarts kunnen doen om onze communicatie zo goed mogelijk op jou aan te sluiten.
Ja.
En ik hoop dat heel veel huisartsen, maar ook dove en slechthorende patiënten hier wat aan hebben. Ja. En ik ga er even achteraan dat we dit kunnen transcriberen.
Sorry, over het transcriberen.
Nog ik praat opmerking. Te snel, sorry.
Maakt niet uit. Een vriendin van mij die is net uit het ziekenhuis ontslagen, doof. En ze mag elke dag mag ze appen met het ziekenhuis. En dan stuurt ze foto's van haar knie. Ze is geopereerd aan haar knie. Stuurt ze foto's van haar knie. Als ze zich zorgen maakt, mag ze elke dag met het ziekenhuis appen. En ze liet me dat van de week zien en dacht ik van ja, dit zijn zulke geweldige
dingen. Ja,
dat er gewoon rechtstreeks met het ziekenhuis gecommuniceerd wordt zonder tussenpersonen of een tolk. Of dat de partner moet gaan bellen. We zijn op goede weg hoor, maar de bewustwording blijft gewoon, we blijven herhalen wat we nodig hebben. Ja, en dat is dit.
Ja, en er zijn inderdaad ook huisartspraktijken die een praktijk smartphone hebben, waar je inderdaad mee kunt appen. Dat zou natuurlijk super zijn.
Ja,
ja.
Ideaal. Ja.
Ja, zeker voor deze groep moeten we misschien gewoon een uitzondering maken.
Ja, ja, precies. En dan moet je natuurlijk ook wel weer rekening houden met de kaders van APG.
Zeker, ja.
Maar binnen de marges denk ik dat nog heel veel mogelijk is. Ja. Maar ja, begin met je verplaatsen in een doof of slechthorende patiënt. En vragen wat die nodig heeft.
Ja.
Dan heb je de eerste basis van een relatie al gelegd. Als die laagdrempelig is, ben je ook meer toegankelijk voor je patiënten.
En dan durven jullie ook eerder te komen, denk ik.
Lijkt mij ook.
Ja. Nou, Gardi, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Ik ga erachteraan dat we dit kunnen transcriberen.
Dat is heel fijn,
ja. En wellicht kunnen we het op de site van Huisarts en Wetenschap plaatsen.
En dan kan ik meelezen.
Ja, en dan kunnen misschien ook nog andere doven of slechthorenden er wat aan hebben voor hun huisarts.
Ik wil eigenlijk nog één ding meegeven. En, in de tijd dat ik nog als docent werkte op de Hogeschool Utrecht, had ik een auditorium vol met horende studenten die kwamen om te studeren voor tolk of leraar Nederlandse gebarentaal. Kwamen ze na afloop naar me toe van, oh, ik kan de tentamens niet doen, want we hebben een huilbaby thuis en ik heb al 3 weken niet geslapen. En ik hoorde zo vaak verhalen van mensen die overprikkeld werden door lawaai en zich niet af konden sluiten van geluiden, et cetera. Dat ik dacht van, ja, wie is er eigenlijk gehandicapt?
Ja.
Het is ook merendeel een kwestie van perceptie. De wereld is ingericht op horenden.
Ja.
Nou, niet ingericht op doven, dus daarmee zijn barrières opgeworpen. Maar als je gewoon daar met enige afstand naar kijkt, ik moet met hulpmiddelen werken om horende studenten te kunnen bereiken in het auditorium. Ik gebruik de gebarentaal. Mijn tolk moest voorzien worden van een microfoon die 9 van de 10 keer het niet deed. En vervolgens riep ik de studenten achterin weer van, ja, de speakers hier werken niet goed. Of daar zitten studenten met elkaar te smispelen. Ik hoor het allemaal niet goed. Dat ik dacht, het is eigenlijk toch ook maar een kwestie van perceptie van wie is er beperkt of gehandicapt.
Ja, ja.
Die hebben ook heel veel voorzieningen nodig. De hele tafel is nu volgebouwd met apparatuur voor die podcast van jullie.
En ik zit de hele tijd tegen jou ook voorzichtig.
Ja, en ik mag tegen je kleren niet aanraken, want dan hebben jullie weer last van achtergrondlawaai en ruis. En dan vinden jullie niet prettig. Dan denk ik, wie is er gehandicapt?
Ja, dat heb je allemaal niet.
Kijk, dat vind ik wel leuk om daarmee te spelen. En daarmee hoop ik ook mensen aan het denken te zetten. Het is gewoon een kwestie van iedereen heeft wat nodig. En je moet openstaan voor diversiteit. En ook het anders zijn en elkaar proberen tegemoet te komen. En de verbinding te zoeken. Op welke manier dan ook.
Nou, dat zeg je prachtig.
Nou, een mooie boodschap voor maandag.
Mooi om mee af te sluiten, ja. Hey, bedankt, Gardi.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!